I'll tell you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 14. En daarvan de versen 2 en 3. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van Zemels troon zijn ogen naar beneden. En ook het derde vers. Psalm 14 en daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
Doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 147, het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. 147, vers 2. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing is uit de brief aan de Romeinen en daarvan een stukje uit de eerste drie hoofdstukken, te beginnen in Romeinen 1. Vanaf het 18e vers. Het is toch gewoon de Statenvertaling? De Statenvertaling, toch? Ja, ja. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is en hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En dan het 32e vers. De welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. En daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? En naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag van de toorn en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch ter ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Want zoveel als zij zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders van de wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf hun wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten mede getuigende, en de gedachten onder elkander hem beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En dan hoofdstuk 3. Vanaf het 19e vers. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Ter werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nadat hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, we danken u hartelijk dat u ons hier samenbrengt vanavond. Heren, dat we hier mogen zijn om uw naam lof te zingen. Hoewel we begonnen zijn, heren, met een psalm die meer laat zien hoe u naar de wereld zonder u kijkt. En eigenlijk is dat aangrijpend, Heer, dat we in de Bijbel lezen dat u neergezien heeft op de aarde. En dat u tot de conclusie kwam dat er niemand was die verstandig was. En dat er niemand was die u zocht. We bidden, Heer, als we hier samen zijn rondom uw woord, rondom het evangelie. Ja, dat het evangelie vanavond mag schitteren. Juist tot eer van uw naam. Dat het evangelie, Heer, voor ons reden zal zijn om uw naam te loven en te prijzen. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Heere, dat onze harten tot u uit mogen gaan, omdat u het waard bent, Heere, om geprezen te worden tot in alle eeuwigheid. Gode zij dank om die onuitsprekelijke gaven. Het woord geopend, gelezen. En gelezen over hoe u tegen de mensen aankijkt. En eigenlijk zien we dat ieder mens zo voor uw rechterstoel gedaagd wordt. Dat er van de mens zoals hij is van nature niets overblijft. Maar wat een wonder is het, Heere, dat er ook een maar klinkt. Dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in de Christus Jezus over alle die geloven. Heere, jij wilt u geven dat het evangelie zo mag klinken. En dat we voor het eerst, Heere, of opnieuw de toevlucht zouden nemen tot u en tot uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u geven dat als er zijn die u nog niet kennen, Heere, dat het evangelie het hart binnen mag komen. En dat we dan voor het eerst, Heere, zouden leren steunen op u en op uw genade. U bent degene, Heere, die strikken waarin we gevangen kunnen zitten, kunt verbreken. En daar bidden we om. We kunnen soms jaren worstelen, Heere, misschien met bepaalde vragen of hoe wordt het mijn deel. Maar u bent degene die ervoor kunt zorgen, Heere, dat de schellen van onze ogen vallen. En dat we niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. Laat het zo zijn. Die ook geven, Heere, dat als we u kennen, lief hebben. Heere, dat we ook dan met aandacht mogen luisteren naar wat u in uw woord zegt. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zouden denken dat deze dingen ons niet meer aangaan, omdat we verlost zijn. Maar Heere, u heeft ook een boodschap voor ons. Leer al uw kinderen, Heere, voortdurend te staan op het fundament van de genade. Op de grondslag van de genade. Er zijn zoveel christenen, Heere, die daar even opstaan om vervolgens terug te keren naar de grondslag van de wet. En ze hebben geen vrede in hun hart. Omdat we zo vaak nog dingen doen, Heere, waarvan we weten dat ze niet goed zijn. En Heere, omdat de zondige natuur tot op de dag van vandaag in ons is. Maar leer ons te staan, Heere, als christen op het fundament van de genade alleen, Heere. En gebruik ook deze dienst daartoe, opdat we op genade alleen zouden hopen. En niet op de dingen, Heere, die we zelf doen. En zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Heere, we mogen verwachten en we bidden er ook om uw aanwezigheid. Door uw Heilige Geest, Heere. Zodat u de leiding heeft, Heere. En niet wij. En zodat uw woord tot de gemeente gesproken wordt, Heere. U weet precies wat een ieder nodig heeft. En zo kunt u ervoor zorgen, Heere, dat er antwoorden komen op vragen waar we mee zitten. Zo kunt u ervoor zorgen, Heere, dat er antwoord komt op ons gebed. Heere, misschien is het zo dat we naar de kerk zijn gekomen met een verlangen om u te zien. Zoals Zacchaeus in de boom klom, omdat hij het verlangen in zijn hart had om u te ontmoeten. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen. Zegen ons zoals we hier zijn en ieder. Vanmorgen is er voorbeden gedaan. Maar in het algemeen, Heere, mogen we elkaar opdragen bij u. Heere, wilt u voor ons zorgen. En ook het vertrouwen in ons hart geven, Heere. Ja, dat u er voor ons bent. Zoals de psalm dat zegt, de Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. En ook al ga ik soms misschien door een dal, ja, van schaduw en des doods, dan nog hoef ik geen kwaad te vrezen omdat u met mij bent. Werk dat vertrouwen in ons hart, Heere. Niet alleen maar het geloof, het vertrouwen dat onze zonden zijn vergeven. Om het werk van uw Zoon. Maar ook het vertrouwen, Heere, dat u iedere dag voor ons zorgt. Dat u ons leidt, Heere, door de woestijn van het leven. Totdat we straks aankomen in de rust. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, in de rust die overblijft voor het volk van de Heere God. Wat is het groot, Heere, dat we mogen weten als we verzoend zijn met u, of als u voor ons stierf toen wij nog vijanden waren. Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, behouden worden door uw leven. Want u heeft daarmee laten zien, Heere, dat uw liefde voor ons zo onvoorwaardelijk is. En niet grond, Heere, op wat wij waren in onszelf, integendeel zelfs. Uw liefde is onvoorwaardelijk. Geef het vertrouwen in ons hart, Heere, dat ongeacht onze omstandigheden, ook al weten we soms misschien niet hoe het verder moet, maar dat u voor ons zorgt. En dat u ervoor garant staat, Heere, dat we straks voor altijd met u mogen zijn in de heerlijkheid. Zegen de wereld waarin we zijn, Heere, laat uw koninkrijk uitgebreid worden. Dwars door alles heen, Heere, gaat u door met uw werk. En mogen we uitzien, Heere, naar het moment van uw verschijning op de wolken van de hemel. U heeft het gezegd in uw woord. Je zult horen van geruchten van oorlogen, van besmettelijke ziekte, enzovoort, enzovoort. En nog is het einde niet. Maar Heere, het zijn wel, ja, uw voetstappen. Door alles heen, Heere, zien we dat, ja, uiteindelijk, Heere, alles gaat naar uw komst, naar uw toekomst. En daar bidden we dan ook om. Heere Jezus, u heeft gezegd in uw woord, verschillende keren, ik kom spoedig. En daarom bidden we, Heere, kom inderdaad met spoed, kom inderdaad met haast. Als we zien, Heere, de nood die er is in de wereld, in het bijzonder in Oekraïne. Heere, wat ziet alles dan uit naar de verschijning van uw Zoon op de wolken van de hemel? Als hij zijn koninkrijk zal stichten, zal vestigen op deze aarde, een koninkrijk van gerechtigheid. Heere, wees met de mensen in Oekraïne. We bidden, Heere, voor hen die op de vlucht zijn geslagen. We bidden voor hen, Heere, die daar zijn en bang zijn voor hun leven. Niet weten hoe het verder moet. Heere, wilt u vrede geven? Wilt u het hart van, ja, Poetin ook aanraken, Heere, zodat hij op andere gedachten komt. U heeft gezegd, Heere, dat we te bidden hebben voor degenen die in hoogheid gezeten zijn. Juist omdat wij hun harten niet kunnen veranderen, maar hun harten zijn wel voor u bereikbaar. En daarom bidden we, Heere, wilt u ingrijpen. En wilt u ook geven, Heere, dat de situatie in de wereld niet verder escaleren zal. En we bidden, Heere, laat alle dingen die er gebeuren in de wereld eraan meewerken dat uw koninkrijk toch uitgebreid zal worden. En nog veel meer mensen uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zullen leren kennen. Ontferm u, Heer, over degenen die in nood zijn, daar en elders in deze wereld. We bidden al deze dingen, Heer, in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Psalm 36 en daarvan de verse 1. En drie, het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrezen is uit zijn ogen. En ook het derde vers bij u, Heere, is de levensbron. In de volgende afkondigingen. Maandag is er weer catechisatie. En dinsdagmiddag het bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog. En woensdag is het middag, 's avonds een dienst om 19:30. En uw gebedspunten kunt u inleveren bij de dominee of Esti. De kindermiddagdienst is om 14:30 in de christelijk gereformeerde kerk Spijkenisse. En donderdagmorgen vrouwengesprekskring. En na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De collectes, u mag de Heer dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De diaconie-collecte, er woedt een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, wat heel veel leed met zich meebrengt. Er zijn tekorten aan allerlei levensbehoeften. En daarom is deze maand de collecteopbrengst bestemd voor noodhulp aan Oekraïne, in plaats van het landelijk jeugdwerk, wat in het kerkblad is genoemd. Wel zullen we een gift overmaken voor het jeugdwerk. En we bevelen deze collecte van harte aan in uw milddadigheid en in uw gebed. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover. Psalm 36, de versen 1 en 3.
Thank you.
De preek gaat over het voorgelezen schriftgedeelte. En als uitgangspunt voor de prediking lees ik dan Romeinen 3 en daarvan het 21ste en het 22ste vers. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Tot zover. De apostel Paulus, hij schreef deze brief aan de gemeente in Rome om te zeggen dat het zijn verlangen was om de gemeente spoedig te bezoeken. Paulus was nog nooit in Rome geweest, maar in deze brief kondigt hij aan: ik ben van plan naar Spanje te reizen. En op reis naar Spanje wil ik ook naar jullie toe komen. En waarom? Hij zegt in het 11e vers van Romeinen 1, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen. Met andere woorden, Paulus wilde iets van de genade van de Heere God delen met de broeders en zusters in Rome. En dan zegt hij in het 15e vers, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Dus ik wil naar jullie toekomen, ik wil iets van de genade van de Heere God met jullie delen, want alles in mij is bereid en verlangt en naar om u het evangelie te verkondigen. Nu goed, waarom begin ik daarmee? Paulus, hij schrijft, dat lees je in de versen 6 en 7 van Romeinen 1, hij schrijft aan geroepenen van Jezus Christus. Hij schrijft aan geroepen heiligen. Of denk het aan andere teksten, aan mensen getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En aan deze mensen, aan deze geroepen heiligen, aan deze geroepenen van de Heere Jezus Christus, wil Paulus het evangelie verkondigen. Je zou kunnen zeggen, hij wil ze het volle evangelie verkondigen. Maar dat laat al zien dat de boodschap van Romeinen 1, 2 en 3 en de boodschap van heel de brief niet alleen een boodschap is voor mensen die nog buiten de genade staan, die de Heer Jezus niet kennen, maar evenzeer een boodschap voor degene die de Heer Jezus wel kennen. Hoewel ik me misschien in het bijzonder zal richten juist naar degene toe die de Heer Jezus Christus nog niet kennen, is deze boodschap ook van de eerste hoofdstukken een boodschap belangrijk voor christenen. Al zou het alleen maar zijn om te zien hoe radicaal de Heere God alles afschrijft wat van de mens is. Of met andere woorden, je zou kunnen zeggen, van het vlees blijft eigenlijk niets over in deze hoofdstukken. En als het gaat over het vlees, dan weet een kind van God, het vlees is ook in mij tot op de huidige dag het vlees, oftewel de zondige natuur. De schrift zou zeggen, je oude mens is gestorven, die oude mens leeft niet meer. Maar als het gaat over je vlees tot op de huidige dag is in je, de zondige natuur. En daarom zou ik willen zeggen, en er zouden veel meer redenen te noemen zijn, maar dat de boodschap, heel de boodschap van de Romeinenbrief, een boodschap die belangrijk is, ook voor mensen die de Heer Jezus al kennen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt hij in vers 16, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Het is in staat mensen die verloren zijn te behouden, Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dat gaat de apostel vervolgens in de rest van deze brief uitleggen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Als ik het heel kort samenvat. Gods rechtvaardigheid houdt in dat hij de goddeloze veroordeelt. Maar Gods rechtvaardigheid kan ook betekenen dat hij mensen vrij spreekt en dat hij mensen rechtvaardigt. En dat is nu juist het, ja, wat het evangelie ons leert. En als Paulus daar zegt, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde in het evangelie geopenbaard, dan geloof ik dat hij wil zeggen, je zou verwachten dat Gods rechtvaardigheid alleen maar betekent oordeel voor de goddelozen. Maar Gods rechtvaardigheid betekent ook vrijspraak, rechtvaardiging en het eeuwige leven voor een ieder die gelooft. En dat gaat de apostel vervolgens uitleggen in deze brief. Maar hij vat eigenlijk de inhoud van de brief samen in die versen 16 en 17. En vervolgens begint de apostel dan uit te leggen waarom het evangelie eigenlijk nodig is. En daar wil ik wat langer bij stilstaan. Vanaf het 18e vers kun je zeggen, dan legt de apostel uit waarom is het evangelie eigenlijk nodig. En dan kun je het antwoord samenvatten zo. Omdat de mens van nature, en dat klinkt een beetje heftig, maar omdat de mens van nature een goddeloze rebel is tegen de Heere God. Dus niet zomaar een zondaar, maar omdat de mens van nature een goddeloze rebel is tegen God. Want wat zegt de schrift daar in het 18e vers? Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat zijn moeilijke woorden. Maar wat Paulus eigenlijk daar zegt, is dit. Er zijn dingen die van de Heere God niet gezien kunnen worden. Want zijn onzienlijke dingen, staat er. Er zijn dingen die van de Heere God niet gezien kunnen worden. Maar door de werken van de schepping kunnen mensen er toch iets van gewaar worden. Als mensen om zich heen kijken naar de schepping, kunnen ze concluderen dat er een God bestaat. Ja, dat er een almachtige God is. Ieder mens, deze waarheid is voor iedereen toegankelijk, zegt de apostel. Maar wat doen de mensen? Ze houden die waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ze drukken die waarheid eigenlijk weg uit liefde voor de zonde. Ze willen die waarheid niet weten. En daarom zegt de apostel, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Als ik om mij heen kijk naar het heidendom, in het bijzonder het liederlijke heidendom, de heidenen in de losbandigheid van de zonde, dan zegt Paulus, dan zie ik Gods straf in hun leven. Want hij spreekt over de toorn van de Heere God. En dan spreekt hij niet over de toekomende toorn van de Heere God, over het oordeel dat zal komen. Maar hij zegt eigenlijk, ik zie Gods toorn in hun leven. Ik zie Gods straf in hun leven. En waarom is die straf in hun leven? Dat is omdat zij de waarheid van de Heere God in ongerechtigheid en onderhoud. Alle mensen. En nogmaals, deze waarheid dat er een God is. En dat hij de almachtige God is. Deze waarheid is voor iedereen toegankelijk. En dus mag God van de mensen verwachten dat ze hem verheerlijken. Of in ieder geval danken. Maar zij doen dat niet. Zij drukken die waarheid weg. En dus is God met zijn straf gekomen in hun leven, zegt hij. Als ik om mij heen kijk en ik zie het heidendom, het liederlijke heidendom in de losbandigheid van de zonde. Ik zie Gods oordeel in hun leven. En op wat voor manier? En dat lees je dan in het 24ste vers, in het 26ste vers en in het 28ste vers. En dat is best heftig. En wat daar staat in het 24ste vers, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als straf heeft God hen prijs gegeven aan de begeerte van hun hart om seksuele onreinheid te plegen en hun lichamen onder elkaar te onteren. En vervolgens het 26ste vers. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke, oneerbare bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen. Vrouwen hebben de natuurlijke seksuele relaties vervangen door tegennatuurlijke. En de mannen ook. Vrouwen gaan met vrouwen naar bed en mannen gaan met mannen naar bed. Daar komt het op neer. Maar let op en de woorden die de apostel gebruikt. Hij zegt in het 24ste vers om hun lichamen onder elkaar te onteren. En in het 26ste vers daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. Het is alsof de Heere God dus zegt. Jullie weten dat ik er ben. Jullie weten dat ik besta. Maar jullie drukken die waarheid weg. Jullie wensen mij niet te onteren. Wat jullie doen is, jullie onteren mij. Als jullie mij willen onteren, onteer jezelf dan ook maar en ga je gang maar. En zo kijkt Paulus eigenlijk naar het liederlijke heidendom. En dan kun je kijken naar een bepaald groepje mensen. En dat is zeker niet mijn bedoeling. Want lees het 28ste vers. En dan kan het heel dichtbij komen. En dan zegt de apostel men gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. Omdat zij niet bereid waren God als zodanig te erkennen. Gaf God hen prijs aan hun eigen ontaarde verkeerde denken, zodat zij verwerpelijke dingen doen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist enzovoort. En hoe dichtbij kan dat dan komen? Hè? Want ook in de kerk kunnen zulke mensen zitten. Die er aan de buitenkant heel mooi uitzien op zondag dan. Maar ondertussen vastzitten in een zondige levensstijl. Misschien vastzitten aan bepaalde zonden. Misschien inderdaad vervuld zijn van hoererij of vervuld zijn van boosheid, van kwaadheid, van gierigheid of wat dan ook. Dus hoe dicht bij kan het woord van de apostel dan komen. En dan zegt vers 32, de welken, daar zij het recht Gods weten, zij kennen het recht van God. Dat inhoudt dat mensen die zulke slechte dingen doen, de dood verdienen en toch gaan ze er gewoon mee door. Dat is het liederlijke heidendom. En waar wil de apostel uiteindelijk uitkomen? Dat is in Romeinen 3, het 19e vers, op dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Maar goed, het kan zo zijn dat er mensen zijn
In die heidenwereld, die zeggen, maar ik herken mij totaal niet in wat de apostel tot nu toe heeft gezegd. En die mensen worden aangesproken vanaf het eerste vers van hoofdstuk 2. Bij mij staat er boven onboetvaardigheid der Joden. Maar ik geloof dat het vanaf vers 1 nog niet zozeer over de Joden gaat. Vanaf het 17e vers, dan spreekt de apostel heel direct de Joden toe. Maar vanaf het eerste vers veel meer de fatsoenlijke mens. Er zijn in de heidenwereld, kun je zeggen, ook heel veel fatsoenlijke mensen. Mensen die een moreel leven leiden. Mensen die misschien zelfs neerkijken op mensen die overspel plegen. Mensen die stelen, mensen die vol zijn van kwaadheid enzovoort, van bedrog enzovoort. Ze willen zo niet leven, ze willen een net leven leiden. Het zijn fatsoenlijke mensen. Ze kennen de Heere God niet, ze kennen de Heere Jezus niet, maar het zijn fatsoenlijke mensen. Dat is een belangrijk ding, want het is inderdaad mogelijk, ook als je de Heere Jezus niet kent vanavond, dat je zegt, maar ik herken me eigenlijk niet in wat de apostel daar schrijft in Romeinen. Nee, dat gaat veel te ver. Ik probeer een goed leven te leiden. En dan zegt de apostel heel radicaal in het eerste vers, maar daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat is een hard oordeel, kun je zeggen. Maar ik denk aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 15. In Matteüs 15. Dan zegt de Heer Jezus, want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen enzovoort. En hoe belangrijk is die boodschap? We kennen allemaal het bekende voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Als iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heeft hij in zijn hart al overspel gedaan. En wat de apostel eigenlijk wil zeggen, jullie hebben de buitenkant prima onder controle. Maar als het gaat over je hart is eigenlijk even slecht. En precies diezelfde dingen zijn daar aanwezig. En onder bepaalde omstandigheden merk je daar misschien heel weinig van. Want dan kun je jezelf een heel aardig, vriendelijk mens vinden. Maar onder andere omstandigheden kan het zomaar openbaar komen dat ook jouw hart verwild is van kwaadheid, van moord en van al die dingen enzovoort enzovoort. Nu goed, daar zouden zoveel voorbeelden van te noemen zijn. Maar wat de apostel hier doet is heel radicaal zeggen tegen de fatsoenlijke mens. En daarom zeggen ze wel eens, de hel zal straks vol zitten met fatsoenlijke mensen. Want je komt er niet met fatsoenlijk zijn. Absoluut niet. Die mensen hebben hun buitenkant onder controle. Maar hun hart is verkeerd. Juist dan denk ik ook aan de laatste woorden van Romeinen 1 vers 32. Om het een klein beetje dichterbij te brengen. Eerst gaat het dan over die heidenen die leven in de losbandigheid van de zonde, vervuld zijn met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid enzovoort. En ze kennen het recht van God en toch gaan ze met die dingen door. Maar dan wordt er gesproken over mensen die een welgevallen hebben in degene die ze doen. Hier laat ik alleen daar nog iets over zeggen en dan verder gaan. Maar dat zijn mensen die, om zo te zeggen, die dingen niet doen, maar ze staan aan de kantlijn en ze hebben behagen in degene die ze doen. En ook dat kan heel dichtbij komen. Met andere woorden, denk aan een voetbalveld. Je bent niet op het veld, je bent niet aan het spelen, maar je staat aan de kantlijn. Je staat aan de kantlijn. Er zijn heel veel mensen, kerkmensen, die het compleet normaal vinden om, en ze krijgen daar een kick van, om naar films te kijken, waarin achter elkaar overspel gepleegd wordt enzovoort. Waarom raakt u dat? Waarom krijgt u daar een kick van? En zo zou je nog veel meer voorbeelden kunnen. Dat zijn mensen die die dingen niet doen, want ze leiden een fatsoenlijk leven. Maar ondertussen in hun hart zijn ze precies even slecht. En daarom zegt de apostel, als het gaat over de heidenwereld, dan wil ik onderscheid maken tussen mensen in de losbandigheid van de zonde en de fatsoenlijke mens. Maar ik kom tot de conclusie dat uiteindelijk heel de wereld voor God verdoemelijk ligt. En dat zou een zegen zijn als je de Heer Jezus Christus nog niet kent. Als je het zou beamen. De Heer Jezus, hij zegt ergens tegen de fariseeën, tegen de schriftgeleerden, hij zegt dat jullie blind zouden zijn. En dat zijn wonderlijke woorden die bijna onbegrijpbaar zijn. Maar hij zegt dan tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën, als jullie blind zouden zijn, dan zouden jullie geen zonde hebben. En dat klinkt apart. Als jullie zouden erkennen geestelijk blind te zijn, dan zouden jullie geen zonde hebben. Maar nu zeggen jullie, wij zien. En dus blijven jullie in jullie zonde. Alsof de Heer wil zeggen, dit is toch wel de eerste. Het is een vereiste. Als je niet wil erkennen blind te zijn, dan blokkeer je je eigen herstel eigenlijk. En daarom is het zo belangrijk om deze dingen te beamen. Het is als het ware de eerste stap op weg naar je herstel. Dat je je hand op je mond doet en dat je zegt, Heer, het is waar. Ook als het gaat over mijn hart. Om maar één voorbeeldje te geven. Ik heb net gezegd, onder perfecte omstandigheden, dan merk je het allemaal niet zozeer. Dan kun je jezelf een heel vriendelijk persoon vinden. Maar één voorbeeldje uit de praktijk. Van mijn eigen leven dan, uit mijn eigen leven. Ik denk aan de situatie, wij hebben jaren in Peru gewoond. Als je in Nederland op de snelweg rijdt, en dan rij je daar rustig en als iemand in wil halen, dan haalt hij in. En als iemand in wil voegen, dan voegt hij in. En iedereen is vriendelijk en aardig tegen elkaar over het algemeen. Maar in Lima ging het vaak heel anders. Dan heb je 3 rijstroken en dan rijden ze 5 dik ongeveer. En als mensen in willen voegen, dan staan ze dat niet toe. Dan is het eerder een kunst om die auto die in wil voegen, dat niet toe te laten. Zodat er soms, heel regelmatig bijna een ongeluk gebeurt. En heel regelmatig iemand tegen je aan zit. En dan voel je soms ineens de neidigheid, de boosheid in je opkomen. Dingen die je niet voelt onder perfecte omstandigheden. Maar als die omstandigheden een klein beetje veranderen, dan ineens wel. En zo zouden er veel meer voorbeelden te noemen zijn. Als er dingen in uw leven gebeuren, als u gekwetst wordt, dan kan ineens blijken dat u ook iemand bent die ten diepste een boos hart heeft. Als u iemand eigenlijk begint te haten in uw hart bijvoorbeeld. Zo zouden er nog veel meer voorbeelden te noemen zijn, maar ik hoop dat u de boodschap van de apostel begrijpt. En je kunt neerkijken op het liederlijke heidendom, maar, zegt Paulus, u in uw hart bent geen haar beter. En dan zegt hij in het 4e vers, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid. En dat zijn dan mensen die zeggen, luister eens, ik leid een fatsoenlijk leven en het gaat goed in mijn leven, het gaat goed met mijn kinderen, economisch mag het goed gaan, heb ik reden om in een God te geloven, in een God te geloven die vertoornd op mij is. Als er een God is, dan is hij tevreden met mij, want kijk naar mijn leven, het mag goed gaan in mijn leven. En dan zegt de apostel, of veracht gij de rijkdom zijn een goede tierenheid en verdraagzaamheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Met andere woorden, je moet niet de conclusie trekken, oh dan is de Heere God wel tevreden met mij. Maar die goede tierenheid van de Heere God, die moet je op de knieën brengen, dat is het enige. Maar wat jullie doen, zegt hij, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een toorn als een schat in de dag van de toorn. Het enige wat je aan het doen bent, is toorn voor jezelf opstapelen, die op de dag van de toorn over jou zal worden uitgestort. Ik heb al gezegd, de conclusie van de apostel moet zijn, de gehele wereld voor God verdoemelijk. En dan vanaf het 17e vers, ik heb dat al gezegd, dan gaat Paulus in, ja, op de Joden. En dan spreekt hij de Joden toe. En daar ga ik voor de rest niet veel over zeggen. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 9, wat dan zijn wij uitnemender? Dus dan heeft hij de Joden toegesproken en dan stelt hij de vraag, zijn wij als Joden dan uitnemender? En dan zegt hij, ganselijk niet. En wat doet de apostel dan? Dan citeert hij diverse plaatsen uit het Oude Testament. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij in vers 19, wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat al wat het Oude Testament zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Met andere woorden, en Paulus zegt, ik heb nu hebben we het over de Joden. En ik heb een aantal teksten uit het Oude Testament geciteerd. En we weten heel goed dat het Oude Testament in de eerste plaats bedoeld was voor de Joden. Dus dat woord, dat gaat juist over de Joden. Zodat er maar één conclusie uiteindelijk mogelijk is. Joden en Grieken, of heidenen en Joden, ze zijn allemaal onder de zonden. De Jood heeft geen reden om te denken dat deze dingen niet voor hem gelden. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Over de heidenen heb ik het net gehad. Maar voor de Joden geldt dus precies hetzelfde. Opdat dus alle mond, dus die van de heidenen en die van de Joden, gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En dan is er maar één conclusie, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Heel de wereld staat schuldig tegenover God. Nu goed, is een heftig ding, kun je zeggen. Als er mensen zijn die nog voor eigen rekening leven, nogmaals, het is zo heilzaam om hier amen op te zeggen. Maar ook als het gaat over Gods kind, het is zo belangrijk om hier amen op te zeggen. Want het laat zien hoe God aankijkt tegen ons vlees. Want het is ook zo belangrijk, na ontvangen genade te weten, dat het vlees in je is, maar ook dat je vlees onverbeterlijk is. En dat je ook na ontvangen genade, ja, compleet bent aangewezen op de genade van de Heere God. Maar wat dan zo groot is, vanaf het 21ste vers, dan roept Paulus het als het ware uit, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Zonder de wet, dat betekent, ze is dus voor mensen die wel en voor mensen die niet onder de wet staan. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. En dan zou je kunnen vragen, maar Paulus, wat bedoel je dan precies? En dan zou Paulus zeggen, ik bedoel dit, dat God in zijn, en dat is een belangrijke zin, dat God in zijn gerechtigheid, rechtvaardigheid wil schenken aan een ieder die gelooft. God in zijn gerechtigheid, hij wil rechtvaardigheid schenken aan een ieder die gelooft. Dus na hoofdstuk 1, 2 en 3, dan moet de conclusie zijn. Niemand is rechtvaardig. Alle mensen staan schuldig tegenover de Heere God. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Het is niet mogelijk om zelf een bepaalde gerechtigheid op te bouwen die voor God kan bestaan. Maar, zegt de apostel dan eens, maar Wat leert ons het evangelie? Dat God in zijn gerechtigheid ons gerechtigheid wil schenken. En dan gaat het om een gerechtigheid die uit God is. En dan gaat het over een gerechtigheid, ja, die voor de Heere God kan bestaan. En die welbehagelijk is, hè, in de ogen van de Heere God. En waar die gerechtigheid uit bestaat, hè, dat moet ik zo meteen uitleggen. En maar eerst deze woorden. Terwijl het zo duidelijk is, een mens kan geen gerechtigheid opbouwen die voor God kan bestaan. Maar God wil in zijn gerechtigheid, gerechtigheid schenken. Hij biedt je een gerechtigheid aan, om zo te zeggen. En dan zegt de apostel heel mooi, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Van betekent gewoon in. In Jezus Christus tot allen, zegt hij. Dus die gerechtigheid komt tot allen, hè, maar over allen die geloven. Dat is al een heel belangrijke boodschap. Want je zou zeggen, hoofdstuk 1 zo negatief en hoofdstuk 2 eigenlijk ook. Hè, maar denk aan hoofdstuk 1, al die mensen in de losbandigheid van de zonde. Maar als het gaat over deze gerechtigheid, God wil in zijn gerechtigheid gerechtigheid schenken, dan zegt de apostel, deze gerechtigheid komt tot allen. Dus deze gerechtigheid die voor de Heere God kan bestaan, deze gerechtigheid die in de ogen van de Heere God wel behagelijk is, deze gerechtigheid, die wordt je als het ware aangereikt, die wordt je aangeboden, die komt tot allen. Belangrijk iets. En dat laat ook zien dat het ook helemaal geen zin heeft, hè, om je te verzetten tegen de boodschap van Romeinen 1 en 2. Dat zo dom is eigenlijk. Hè. Je zegt van ja, maar gaat dat niet allemaal veel te ver? Er zijn mensen die bijvoorbeeld vers 13 en vers 14 van Romeinen 2 helemaal verkeerd uitleggen. En denken dat er dan ook heidenen zijn, ja, die dan toch, zonder dat ze de wil van de Heere God kennen, de wet van de Heere God kennen, en zonder dat ze de Heere God kennen, ja, toch leven zoals God dat wil of zo. Maar absoluut niet. De enige conclusie in Romeinen 3 is de gehele wereld voor God verdoemelijk. Maar juist, als je daar amen op zegt, dan is het zo groot dat deze gerechtigheid die je aangeboden wordt, dat deze gerechtigheid voor iedereen bedoeld is. Hij komt tot allen. God wil niet dat je verloren gaat. Hij komt tot allen, maar over allen die geloven. Degenen die geloven, zij worden daadwerkelijk bekleed, kun je zeggen, met de mantel der gerechtigheid. Absoluut. Maar iedereen krijgt die mantel aangeboden. Want zij hebben allen gezondigd, gaat de apostel verder in het 23e vers. En zij komen niet in aanmerking voor de heerlijkheid van God. Maar ze worden ook al niet gerechtvaardigd. Hè, voor zover zij geloven, uit zijn genade, door de verlossing die in de Heere Jezus Christus is. Als je aan de apostel dan zou vragen, maar wat is dat dan voor een gerechtigheid? Ik heb gezegd, God biedt in zijn gerechtigheid, biedt hij gerechtigheid aan. Wat is dat dan voor een gerechtigheid? En in het licht van heel de Romeinenbrief zou je daar heel veel over kunnen zeggen. Maar hier in Romeinen 3 vind je het antwoord juist in het 25e vers. Waar de apostel schrijft welke een God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Hem heeft God, zegt de apostel, tot een zondoffer voor ons gemaakt, door zijn bloed, dat hij op het kruis heeft vergoten. Dat is het antwoord. En hoe moet je dat dan verstaan? Je zou kunnen zeggen, Psalm 22 in de Bijbel is de psalm van het zondoffer. Psalm 69 veel meer de psalm van het schuldoffer. Psalm 40 de psalm van het brandoffer. Maar Psalm 22 de psalm van het zondoffer. Waar de Heere Jezus, waar je de stem van de Heere Jezus hoort. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heel die psalm horen we de stem van de Heere Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heb ik u daartoe aanleiding gegeven? En dan kun je zeggen nee. Maar het bijzondere is, in diezelfde psalm geeft de Heere ja, eigenlijk antwoord op zijn eigen vraag. De berijmde psalm zegt het tweede vers. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heb ik u daartoe aanleiding gegeven? Nee. Als je kijkt naar het leven van de Heer Jezus, nee. Maar vervolgens zegt hij, maar ik begrijp het wel, gij zijt heilig, Heere. Want ik hang hier beladen met de zonden van al degenen die in mij geloofd hebben. In mij geloven en in mij zullen gaan geloven. Dat betekent dat als je Romeinen 3 leest, dat je zeggen mag, wat is dan die gerechtigheid die de Heere God aanbiedt? Ja, aan iedereen. Dat is de vergeving van onze zonden. Want hem heeft God tot een zondoffer voor ons gemaakt, door zijn bloed, door zijn bloed. En die vergeving van zonden krijg je aangeboden. Krijg je aangeboden. Nou, als je ook de andere hoofdstukken leest van de Romeinenbrief, ja, dan moet je zeggen, ja, die gerechtigheid bestaat uit nog meer. Je zou kunnen zeggen, ja, als onze zonden weggewassen zijn, ja, dan hebben we geen zonden meer. Maar daar staat dan nog niets positiefs tegenover, kun je zeggen. En daarom zegt Maarten Luther in zijn commentaar op de Galatenbrief, hij zegt, de christelijke gerechtigheid, ja, is Christus die woont in ons hart. Dat is een hele belangrijke zin en dat zie je ook in deze brief. In Romeinen 4, het 25ste vers, de Heer, hij is overgeleverd om onze zonden. Peter zegt, hij heeft onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Hij is overgeleverd om mijn zonde. En hij is opgewekt om mijn rechtvaardiging. Met andere woorden, het is niet alleen maar zo dat ik vergeving van zonde ontvang. Maar de Heer Jezus Christus, hij woont in mijn hart. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maarten Luther zegt letterlijk, in een andere taal dan. Maar hij zegt, het geloof grijpt Christus aan en sluit hem in het hart. Dus door het geloof ontvangen wij vergeving van zonde. Maar het geloof grijpt Christus aan en sluit hem in. En hij is mijn gerechtigheid. En daarom is een gelovige bekleed met de mantel der. Dit is een gerechtigheid die uit God is. Een mens kan geen gerechtigheid tot stand brengen die voor God kan bestaan. Absoluut niet. Maar de Heere God biedt je op dit moment gerechtigheid aan. En daarom is deze boodschap ook zo belangrijk voor degene die de Heere vrezen. Want als dat tot je doordringt, dat mijn gerechtigheid niet alleen maar is dat mijn zonden vergeven zijn, maar dat Christus woont in mijn hart. Dan snap je dat de rechtvaardiging ook een gevolg moet hebben in je leven. Ik sta niet meer onder de wet. Ik heb met de wet niks meer te maken. Ik ben gestorven aan de wet. Maar Christus leeft in mijn hart. En dat moet je in mijn leven gaan zien. En dat moet zichtbaar worden in uw leven als het goed is. Niet doordat je zelf in staat bent Christus zichtbaar te maken in je leven. Maar door de kracht, zal Paulus straks uitleggen in Romeinen 8, door de kracht van de Heilige Geest. Die gerechtigheid wordt je aangeboden. Ik heb gezegd, God biedt in zijn gerechtigheid aan. En dat lijken vreemde woorden. God biedt in zijn gerechtigheid. Hoe is God dan rechtvaardig? Als hij de zondaar rechtvaardigt. En dan zegt de apostel. Ja, doordat hij ten tijde van het Oude Testament geen oordeel bracht over de gelovigen. Omdat hij vooruitzag op het offer van Christus. Door de vergeving der zonden. Die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus nog een keer, door in de tijd van het Oude Testament geen oordeel te brengen over de gelovigen. Omdat hij vooruitzag op het offer van de Heere Jezus Christus. En nu in deze tijd is hij rechtvaardig en dat leert ons het evangelie. Als God rechtvaardigt een iegelijk die gelooft, want God is dat om zo te zeggen verschuldigd. Maar hij heeft die verplichtingen zelf op zich genomen. Maar God is dat om zo te zeggen verschuldigd aan de Heer Jezus Christus en aan het werk door hem volbracht. Onvoorstelbaar is dat. Dan is het alsof de Heere God zegt, en na die rechtszaak van Romeinen 1, 2 en 3, laten we heel die rechtszaak nog eens overdoen. Kom dan. Maar grijp Christus aan en druk hem tegen je hart. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Grijp Christus aan. Druk hem aan je hart. Dat zou ik u aan willen raden. Het is zo dom om te denken, Paulus is daar veel te radicaal en hij scheert allemaal mensen over één kam. En, nou ja, inderdaad, uiteindelijk iedereen. Want het punt is, niet één mens valt niet onder die drie soorten mensen die Paulus noemt in Romeinen 1, 2 en 3. Je hebt liederlijke heidenen, je hebt fatsoenlijke heidenen en je hebt Joden. Die drie. Nou ja, waar hoort u bij? En als het gaat over al die mensen, dan laat Paulus niets van ze over. Helemaal keihard niets. Maar als dat waar is, schrijf dan op jezelf de dood, zou ik willen zeggen. En grijp Christus aan. Want hij is hier aanwezig en hij biedt zichzelf aan deze gerechtigheid. Die komt tot allen. En staat tot je beschikking op dit moment. Daarom staat er van de tollenaar. Hij riep de Heere God aan in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. En deze man ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Wij zijn vaak zo dwaas dat we dan denken, ja maar eerst dat. Of als ik er niet genoeg bij voel, wat dan ook. God heeft je afgeschreven. Er komt een gerechtigheid van boven en die wordt je aangeboden. Gratis en voor niets. Want geloof, dat zijn twee lege handen die je uitstrekt naar omhoog. Omdat je zelf niets meer hebt om aan te bieden. Goed, wat ik gezegd heb, wil ik nog duidelijk maken met een voorbeeld uit het boek Esther. En dan ga ik eindigen. En het zou goed zijn Esther er even bij te pakken. Voor het boek Job. Voor het boek Job. In het boek Esther komt heel de naam van de Heere God niet voor, maar het is een boek dat met een enorm bijzondere typologie. Daar ga ik voor de rest niet op in, maar Haman is daar een beeld van de Satan, hè, of meer specifiek de antichrist, Mordechai van de Heere Jezus. Het is heel bijzonder hè, dat de paal die voor Mordechai klaar stond, werd uiteindelijk de paal voor Haman. Met andere woorden, het kruis van de Heer Jezus Christus is uiteindelijk de ondergang geworden voor Satan. En hoe het hoofdstuk dan eindigt met de regering van Mordechai over alle dingen. Het is heel mooi om dat te zien. Zoals Christus straks over alle dingen zal regeren als de Zoon des Mensen. Maar het boek Esther, de naam van God komt er niet in voor. Maar vol met typologie kun je zeggen. Maar goed, in Esther 4, dan moedigt... Dan dat gaat er dan over in de typologie gaat het er dan over dat God straks de draad met zijn volk Israël weer op zal nemen. En dan zie je dat Mordechai Esther aanmoedigt om naar de koning te gaan. Ja, om zijn genade af te smeken voor het volk van de Joden. Nou goed, daar ga ik dan niet op in. Maar ik zou het meer in het algemeen willen zeggen. Hè, zoals Esther ja, geroepen wordt eigenlijk om naar de koning te gaan. Om zijn genade af te smeken. Hè, zo wordt iedere zondaar toch geroepen om tot de Heere God te gaan. Hè, om zijn genade af te smeken. Hè, zoals de tollenaar in de tempel riep. O God, wees mij zondaar genadig. Allemaal worden we geroepen om naar de Heere God te gaan, om zijn genade af te smeken. En wat zegt Esther dan in Esther 4, het 15e vers? Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aanzeggen zou. Ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden en vast voor mij en eet of drink niet in 3 dagen, nacht nog dag. Ik en mijn jonge dochters zullen ook al zo vasten en al zo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkomen, zo kom ik om. Nou ja, daar begint het al. Zo mooi dat daar staat het welk niet naar de wet is. De wet zei, luister eens Esther, als jij ongeroepen tot de koning nadert, dan moet je de dood sterven. Dan zal hij je laten doden. Dus met andere woorden, de wet veroordeelde haar. De wet zei, het kan niet. En zo was het, ja, als het gaat over de geestelijke dingen ook. De wet veroordeelt ons. Door de wet, zegt de apostel, is de kennis van de zonde en meer niet de wet veroordeelt ons. Het is niet naar de wet. Maar wanneer ik dan omkomen, zo kom ik om, want ik heb geen andere keuze. De wet veroordeelt mij. En wat zal ik dan doen? Dan zal ik naar de koning gaan. Om dan niet te pleiten op mijn eigen werken of wat dan ook, want die heb ik niet. Maar ik zal naar de koning gaan om zijn genade af te smeken. En dan staat er in Esther 5 vers 1, het geschiedde nu aan de 3e dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok. En juist die woorden zijn dan zo belangrijk. Met andere woorden, wat doet Esther? Ze trekt het kleed aan, dat ze van de koning zelf had gekregen. Ze gaat niet in haar oude kleren of wat dan ook, maar ze trekt het kleed aan dat ze van de koning zelf had gekregen. Zo belangrijk. Zo belangrijk. En u is vanavond ook een kleed aangeboden geworden. Het kleed van Christus gerechtigheid. En zoals Jesaja 61 vers 10 zegt, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ze hult zich in dat koninklijke kleed en dan zie je het als het ware gebeuren. Dan duwt ze de deuren van dat paleis open en dan staat ze daar. En dan ziet ze in de handen van de koning de gouden scepter al klaar liggen om haar genade te bewijzen. Want u begrijpt wel, onmogelijk dat de koning zeggen zou, doorboor dat koninklijke gewaad. Want ze stond daar in het kleed dat ze van de koning zelf had gekregen. En dan staat er in het 2e vers... Toen de koning haar zag staan in het voorhoofd, verkreeg zij genade in zijn ogen, want het kon ook niet anders meer. Zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En dat is een groot ding. Als je vanavond de Heere Jezus Christus aan je hart drukt, dan zou ik willen zeggen, dan is het de Heere God die op dit moment jou of u de gouden scepter toereikt. En zegt, je hebt genade gekregen. Je bent een rechtvaardige. Je bent een rechtvaardige en je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. En je hebt voor niets meer te vrezen. Met Paulus mag je zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, we hebben vrede bij God en wij roemen in de hoop. En wat ik dan zo mooi vind, is wat daar staat. En Esther naderde en ze roerde de spits van de scepter aan. Hoe belangrijk is dat ook? Want ik zou willen zeggen vanavond, er zijn mensen die misschien inderdaad met een verlangen naar de kerk kwamen om de Heer Jezus te zien. Er zijn mensen die inderdaad de hand op de mond hebben gedaan en gezegd hebben, Heere, ook ik sta schuldig tegenover u. Er zijn mensen die met die tollenaar roepen, o God, wees mij zondaar genade, Christus aan het hart drukken. Maar 1 ding doen ze niet. Als de Heere ze de gouden scepter toereikt, dan komen ze niet naar voren om de spits van die scepter aan te raken. En dat is zo belangrijk. En de Heere God nodigt u uit om dat te doen. En dat betekent, accepteer Gods genade in uw leven. Want anders gaat u naar huis met onvrede in uw hart. Met een geweten dat nog steeds tekeer gaat. Maar als hij u de gouden scepter toereikt, waarom zou u de spits van die scepter dan niet aanraken? Met andere woorden, zeggen Heere, het is goed. Ik roem in God, hè, zoals de psalm dat zegt. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik prijs in God zijn woord en ik steun voortaan op hem. En niets zal mij meer deren. Ik roem in de hoop der heerlijkheid Gods. En als hij straks uit de hemel komt, dan weet ik dat ik met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid uit pure genade. Waar is dan de roem, zegt Paulus, die is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Geloof alleen. En raak die scepter aan die hij je nog één keer aanreikt en toereikt. Want hij is voor jou en voor u bedoeld. Amen. We gaan zingen op Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Laten we bidden en danken met elkaar. Heere, zo aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen om u te danken voor wat u wilde geven. Heer, aan de ene kant is het een hele scherpe boodschap en is er eigenlijk al genade voor nodig, Heer, om dat te accepteren. Omdat ja, zo'n boodschap alles veroordeelt wat van onszelf is. Aan de andere kant, Heer, als we zien hoe u de genade ja, ontsluit ja, in dit hoofdstuk, Heer, dat is zo groot. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Beschikbaar voor iedereen, voor Joden en voor heidenen. Heer, we mogen u loven en u prijzen om uw genade. Dat u de gouden scepter wil toereiken aan mensen die in zichzelf niets waard zijn. Zondaren zijn. De dood verdienen. Dat u de gouden scepter wil toereiken, Heere. Ja, vanwege het werk van uw Zoon. Heere, doe ons verstaan, Heere, wat het betekent. Ja, door u gered te zijn. Door het geloof. Die gerechtigheid te hebben ontvangen, vergeving van zonde, maar ook die andere kant, dat we mogen verstaan, Heere, dat u, Heer Jezus Christus, in ons hart bent, in ons hart leeft. Niet meer ik leef, maar Jezus Christus leeft in mij. Ga met ons mee naar huis, Heere. Wilt u geven, Heere, dat we inderdaad leren steunen op uw genade alleen. En als we na ontvangen genade, Heere, misschien afgedwaald waren, weer zo met onszelf bezig waren, dat we onszelf vaak zo tegenvallen. Heer, wilt u geven dat onze ogen weer open mochten gaan voor uw genade. En dat we op die genade mogen steunen. En dat we leren roemen met de apostel. Ja, in u, Heere God, door wie wij de verlossing gekregen hebben. Ga met ons mee naar huis, Heere, zegen ons. Deze week, Heere, die we ingegaan zijn. Help ons bij ons werk, help ons thuis. Wees ons nabij, Heer, ook als we alleen zijn, geen werk hebben. Gedenk ons alle, Heer, in de vergeving van onze zonden. En nog eenmaal mogen we het bidden, Heer, sta op, Heer, over de nood die er is in deze wereld, in het bijzonder in Oekraïne. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 45, maar dan niet het zevende vers, maar het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, want dan kun je denken aan Ahasveros, die ook weer een beeld is van de Heere God. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, de Heer, die moet u voor hem buigen. En dan staat er, de koning stelgt, die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Dat is juist dat punt wat ik probeerde te zeggen. Dat we niet alleen vergeving hebben ontvangen, maar dat de Heer Jezus Christus in ons hart woont. En daarom staat er, die koningstelg is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Psalm 45, het zesde vers. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
ieder.